En bij die inleidende woorden uit Efeze 4... wil ik mij graag aansluiten. Waar gesproken wordt immers over de eenheid van alle gelovigen. Waar in de eerste plaats staat in Efeze 4 vers 1... Ik bid u, ik de gevangene in de Here, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Want Paulus in zijn gevangenschap en daarmee afgezonderd van de wereld, want dat is de essentie van gevangenschap of eventueel ballingschap. Deze Paulus in zijn gevangenschap is een uitbeelding van de positie van de gemeente als zodanig en daarmee natuurlijk ook van u en mij als afgezonderd van de wereld, getrokken uit de wereld, getrokken uit de duisternis, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, om maar eens een paar schriftplaatsen meteen naast elkaar te leggen. En in die afgezonderde positie zouden wij wandelen waardiglijk, dat wil eerst zeggen in elk geval eer overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Een roeping namelijk tot heerlijkheid, al genoemd feitelijk in hoofdstuk 1. Een roeping om tot zonen te worden gesteld in de toekomst, want dat stond al in hoofdstuk 1 vers 5. Ik maak van de gelegenheid gebruik het nog maar eens een keer te noemen, want daar staat dat Christus, of althans God, ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. En daarom zoek ik het op met u, omdat daar staat in de vertaling aanneming tot kinderen, maar u weet, het berust op een misverstand. Wij zijn al kinderen Gods, en omdat wij kinderen Gods zijn, uit God geboren en niet aangenomen kinderen, omdat wij uit God geboren kinderen zijn, zijn wij gepredestineerd, want die uitdrukking is dat, tevoren verordineerd tot zoonstelling in de toekomst. Maar u weet dat ook dat begrip zoonstelling in de praktijk geleden heeft onder onbegrip, want zoonstelling was in de eerste plaats waartoe de Heer Jezus bestemd was. En hij is tot zoon gesteld, inmiddels in zijn opstanding. Maar daar waar wij aan zijn opstandingsleven hebben deelgekregen, en dat is hoofdstuk 1 van Efeze, zijn ook wij met hem tevoren verordineerd tot zoonstelling in de toekomst. Wordt later ook aangevuld, een paar keer zelfs, in het boek Openbaring. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Het gaat erom dat waar wij die roeping, de hemelse roeping, deelachtig zijn geworden. Die was uit Hebreeën hoofdstuk 3. Daar waar wij die hemelse roeping deelachtig zijn geworden, worden wij geacht logischerwijze te wandelen in overeenstemming daarmee. Waardiglijk namelijk. En hoe dat eruit ziet, wel niet in alle hoogmoed en arrogantie. Hoe voor de hand het ook zou liggen, maar integendeel met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde. En dan u benaastigende, dat is zeer actief dus, u benaastigende te behouden, dat wil zeggen te bewaren, vast te houden, te bewaren de eenheid des geestes, die er nou eenmaal is, door de band des vredes. Die band des vredes, het is gewoon het nieuwe verbond, hè. Behalve voor degenen die hebben uitgevonden dat het nieuwe verbond aan Israël beloofd is, en dan dus niet voor de gemeente. Dat dus, dat ontgaat mij volkomen, maar sommigen vinden het sterk, hè. Maar nieuw verbond inderdaad in het Oude Testament beloofd aan Israël, maar niet exclusief. Het is beloofd aan een ieder die gelooft, en daarom hebben wij als gelovigen deel aan dat nieuwe verbond des vredes. Mijn eeuwig verbond des vredes heet het enige malen in het Oude Testament, in Jesaja en zelfs al in Numeri, nu ik erover nadenk. Maar goed, ik ga er maar weer langs heen. Wij leven niet onder het oude verbond van strijd per definitie, maar onder het nieuwe verbond, dat is een band toch, dat is wat ons aan elkaar bindt, namelijk het nieuwe verbond des vredes. En eigenlijk zijn band en vrede twee synoniemen, want vrede, ja, hoe de Nederlandse afleiding van het woord is, weet ik niet, Maar ik weet wel dat de Griekse zowel als de Hebreeuwse betekenis van het woord voor vrede is dat twee of meer, maar in beginsel twee partijen die van elkaar gescheiden waren, één geworden zijn. Dus het is synoniem met verbond, band enzovoorts. Laat ik ook verder maar rusten, want dat is een onderwerp apart. Het wordt ook bekend verondersteld. Zo bekend is het zelfs dat men eroverheen leest en het dan toch weer vergeet, hè? Maar hier is sprake van een eenheid, enigheid in Statenvertaling, een eenheid des geestes. Dat kun je natuurlijk opvatten als eenheid van de geest, maar wat is het dan? Maar je kunt hem ook gewoon lezen als geestelijke eenheid. En dat is wat het is. Alleen als je dat woord geestelijke als bijvoeglijk naamwoord wilt onderstrepen, dat, zo doen wij dat tegenwoordig. We hebben dan weer een vetlettertype, heet dat dan. Hè. Of je gaat het onderstrepen, of je schrijft het schuin, of hoe het maar heten mag. Dat deed men van oudsher niet. Men had daar subtielere methoden voor. Het bijvoeglijk naamwoord geestelijk wordt vervangen door het zelfstandig naamwoord geest. En het wordt aan eenheid gekoppeld door een tweede naamval. Nou ontaart het weer in een taalles, maar ja, soms is dat misschien toch nodig. Die dingen moet je leren begrijpen. Hè? Geestelijke eenheid met nadruk op geest. En dan krijg je dus de eenheid des geestes. Maar wat gezegd wordt hier, simpelweg is dat wij als gelovigen een eenheid vormen. Een gemeenschap. Soms denk ik dat vrede ook maar gewoon de verbastering is van vereniging enzovoort. Dat weet ik niet hoor, maar als ezelsbruggetje mag het fungeren. Hè? Vrede, vereniging. Men is één geworden. Echter niet naar het vlees, laat staan organisatorisch of iets dergelijks. Maar het is een geestelijke eenheid. Dat wil zeggen, het is een eenheid, maar die laat zich niet aan de buitenkant waarnemen. Want alles wat geestelijk is, is per definitie onzinnelijk. En dat is eigenlijk de enige echte fundamentele betekenis van het woord geest. Hè? Het is onzinnelijk. Soms is het onzienlijke God, of de onzienlijke werking van God, of wat er maar wezen mag. Maar geest is gas, geest is onzienlijk. Het is dus een onzienlijke eenheid. Sommigen hebben toen bedacht dat het misschien de bedoeling is om die eenheid dan toch zichtbaar te maken. Maar ja, als de bedoeling was dat het een zichtbare eenheid was, dan had de Heer wel een zichtbare eenheid geregeld, lijkt mij. Maar het is het niet, het is een geestelijke eenheid die ook gepraktiseerd wordt via deze eigenschappen, deze deugden van ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en verdraagzaamheid. En aan het eind staat dan het woord liefde, maar dat bindt al die begrippen uiteraard aan elkaar. Kortom, het gaat over een geestelijke gemeenschap die er is. En omdat die er is, kan er sprake zijn van één lichaam. Efeze 4, vers 4. En dan meteen het eerste woord, één lichaam. En daarna nog zo het een en ander. Inderdaad een opsomming van zeven dingen. Maar over het lichaam gaat het daarna verder. Want in het vervolg wordt gesproken over weliswaar een eenheid, maar het wil nog niet zeggen dat iedereen daar in die eenheid gelijk is. Hè. Dat is een tamelijk modern misverstand, ontleend aan de Fransen. Maar u weet, nee, laten we het maar niet over de Fransen hebben, dat lijkt me beter. Egalité, weet u wel, dat hebben ze daaruit gevonden en hebben ze geëxporteerd. Want van de Fransen zijn we weer afgekomen in Nederland, min of meer. Maar aan het egalité zijn we blijven hangen. Iedereen gelijk. Maar ik moet u zeggen, naar Bijbelse maatstaven, want het wordt in 1 Korinthe 12 uitgelegd, is een lichaam alleen één lichaam als het bestaat uit verscheidenheid. De lichaamsdelen zijn verschillend, maar horen bij elkaar en dat heet één lichaam. Want de taallesjes krijg je in de Bijbel ook gewoon, hè? Wordt gewoon uitgelegd. Als al die leden allemaal hetzelfde waren en ze zijn met elkaar verbonden, heet het niet meer één lichaam. Eén lichaam is het door verscheidenheid. Eenheid door verscheidenheid. Dat is één lichaam. En daarvan staat dan ook dat er weliswaar één Heer is, Nou ja, er stond één. Het is één lichaam, het is één geest, het is één hoop uwe roeping, het is één Heer, het is één geloof, het is één doop. Het is één God en Vader van allen. Maar, vers 7, en dan komt de verscheidenheid dus. Maar aan elk één van ons, aan elk één van ons, dat wil zeggen verschillend, aan een ieder van ons, stuk voor stuk, is genade gegeven, bepaalde genade, dat wil zeggen een bepaalde gave, en ook binnen bepaalde grenzen, naar een bepaalde maat, afmeting. En een maat is een beperking in de praktijk, hè? Een norm tegelijkertijd ook. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Of anders gezegd, gelijk als Christus een ieder van ons gegeven heeft. Maar zo staat het weer op een andere plaats. Ik meen dat dat Romeinen 12 was, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar het gaat er maar om dat elke gelovige individueel bepaalde verantwoordelijkheid heeft, bepaalde functie heeft in de gemeente. Niet een rol, hè. Rol is toneelspel. Dus je moet niet zeggen, wij als gelovigen hebben ieder onze eigen rol te spelen in de gemeente. Het is geen spelletje, het is geen toneelspel. Ik weet dat christenen goed zijn in acteren. Vooral zij die het niet zijn, maar er graag toch voor door willen gaan. Ze doen alsof. Maar we spelen geen rol, we hebben een functie. Het is niet maar een spelletje waarbij men doet alsof. Dat heet geveinsdheid, maar er staat de liefde zij ongeveinsd. Enzovoorts, hè. En dat de broederlijke liefde blijven en dat soort dingen meer. Daar gaat het hier over. Het levert echter wel een probleem op uiteindelijk. Maar eerst is het toch van belang vast te stellen dat er sprake is van een onzienlijke eenheid. Je moet dus niet die eenheid gaan proberen te meten naar uitwendige normen of maatstaven. Dat is niet te doen. Hij hoeft ook niet gezien te worden. Men zou hem beleven. Of gewoon, men zou hem leven. En te zien, er is niks te zien. Er is pas wat te zien als de Heer zelf gezien gaat worden. En dat is op zijn vroegst in zijn wederkomst. Nee, ik bedoel, het is in zijn wederkomst, maar dat begint ook maar alleen eerst met een openbaring van Christus en de gemeente aan het Joodse volk. En daarna zo verder in de loop der tijd. Maar ik bedoel dus, er wordt pas wat getoond in de wederkomst van Christus. Eerder niet, want het werk dat God in onze dagen doet is per definitie verborgen. Het heet niet voor niks het werk van zijn geest. Dan zou je ook wel gewoon kunnen zeggen het werk Gods, het werk van Christus. Maar het heet niet voor niks ook het werk van de geest. U weet wel, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, staat in Zacharia 4 in verband met onze tegenwoordige bedeling. Het werk Gods in onze bedeling. Het is een verborgen werk. En dus ook een verborgen eenheid van de gemeente. Maar die is er wel. Een geestelijke eenheid. Het is overigens dezelfde eenheid die besproken wordt in beide Korinthebrieven eigenlijk. Moeizaam, want de Korintiërs hechten meer aan uiterlijke eenheid. En u weet wat er van terecht kwam. Want ze riepen, ik hoor daarbij. En de ander riep ook, maar ik hoor daarbij. Zo van, ik vorm een eenheid met die. En de ander zei, ik vorm een eenheid met die. In werkelijkheid heb je dan dus verdeeldheid. Hè? En Paulus noemt het ook vleeselijkheid. Want hij zegt, jullie zijn vleeselijk. Want als de een zegt, ik ben van zus. En de ander zegt, ik ben van zo. Dan ben je vleeselijk. Dat is 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3 waar dat staat. Maar daar wilde ik niet naartoe. Ik wilde naar 2 Korinthe 5. Dus hoofdstukken verder, maar het gaat nog steeds over hetzelfde. 2 Korinthe 5, waar staat in het algemeen dat wij als gelovigen niet alleen met Christus gestorven zijn, maar juist en vooral ook met hem levend gemaakt zijn, opdat degene die leven, dat is vers 15, tweede helft van het vers van 2 Korinthe 5, opdat degene die leven, dat zijn wij dus, die wedergeboren zijn tot een levende hoop, met een hemelse roeping en dat soort dingen, weet u wel. Opdat degene die leven niet meer zichzelf via de naam van. Hun eigen leven namelijk. Niet meer zichzelf zouden leven, maar Christus. Dat wil zeggen, zij zouden leven degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Zij zouden het leven van Christus leven. Maar Christus is de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Christus heeft deze wereld achter zich gelaten. Christus heeft, maar dat staat weer in Efeze en in Colossense met name, heeft de oude mens afgelegd. Vele schrikken dan denken dat is heiligschennis, maar het staat gewoon in de Bijbel. Hè? In Efeze staat het trouwens ook. Wij zouden door Christus onderwezen worden, namelijk dat we zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling. Kijk even, dat is inderdaad ook nog Efeze 4 trouwens, waar het allemaal staat. Christus heeft dat gedaan. Christus is namelijk de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En als wij zijn leven zouden leven, dan is dus van toepassing 2 Korinther 5 vers 16, zo dan, dat is de conclusie, hè? Zo dan, omdat wij Christus zouden leven, kennen wij van nu aan niemand naar het vlees. Let op, van nu aan. Hoe het vroeger was, dat doet er niet toe. Zijn andere dingen zijn voorbij. Dat is gedateerd. Die oude schepping, heel die oude schepping, die is gedateerd. Maar zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En van kennen zeg ik wat ik altijd zeg. Hè? Kennen is het woord voor deel hebben aan, gemeenschap hebben met. Dus de staat, onze gemeenschap is niet naar het vlees. Nee, zei Efeze 4, het is een eenheid des geestes. Met de nadruk op geest. Daarom werd het een zelfstandig naamwoord. Eenheid des geestes. En hier staat het van de andere kant, want bij Corinthiërs moet je altijd van de aardse kant binnenkomen, heel voorzichtig. En dan kun je misschien nog eens een geestelijk woord kwijt. Sommigen denken dat het zo hoort. Maar het hoort niet zo. Dat is alleen zo bij vleeselijke gelovigen. En die horen er nauwelijks te zijn eigenlijk. Hè? Ze mogen er zijn, want er komen mensen tot geloof, hopelijk. Maar daarna zouden ze zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, omdat ze zouden opwassen tot zaligheid. Weet u wel, zo is dat. Hè? Maar goed, Paulus komt hier van de aardse, de vleeselijke kant binnen in 2 Korinther 5. Hij zegt maar, onze gemeenschap is niet naar het vlees. Met andere woorden, die is naar de geest. Het is een eenheid des geestes. En hij zegt er zelfs bij, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Hetgeen een lichte steek onder water is, in de richting van iemand als Kefas. Hij wordt onder een wat vreemde naam vermeld in de Korinthebrieven, zodat het niet al te zeer zou opvallen. Maar het was Petrus, dat weet u. Want er waren er die zeiden, maar ik ben van Petrus, ik ben van Kefas. Waarom? Wel waarschijnlijk omdat Petrus de reputatie had de Heer Jezus gekend te hebben naar het vlees. En van Paulus weten wij het eigenlijk niet. Maar Paulus heeft niet de reputatie de Heer Jezus naar het vlees gekend te hebben. Hoewel ik soms de indruk heb dat hij hem wel naar het vlees gekend moet hebben. Zij het dan van enige afstand, om zo te zeggen. Niet van zo dichtbij als Petrus. Ik bedoel, Petrus was een van zijn discipelen. En Saulus van Tarsus was dat ongetwijfeld niet. Nee, meer ga ik daar toch niet over zeggen, hoor. Maar dan gaat het nou verder niet om, het heeft met dit onderwerp weinig van doen. Maar Paulus zegt, nou ja, ook al hebben wij dan Jezus naar het vlees gekend, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Wij kennen hem als de opgewekte, de verheerlijkte. Degene die uitermate verhoogd is en wie gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. Dat was tijdens zijn omwandeling op aarde wel anders. Toen was hij de knecht des Heren, de leidende knecht des Heren. Sinds zijn opstanding is hij de uitermate verhoogde zoon. Dat maakt een groot verschil. En dus staat de glashard, indien wij ook Christus naar het vlees, dat is Jezus dus, hè, Indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Wij zijn niet leden van het lichaam van Jezus, wij zijn leden van het lichaam van Christus. We hebben deel aan zijn opstanding. We hebben de opstanding, de wedergeboorte dus, met een andere term, achter ons. En voor zover wij elkander kennen, dat wil zeggen voor zover er sprake is van een gemeenschap van gelovigen, is het niet op basis van lidmaatschap van een en dezelfde vereniging. Vereniging lijkt me een goed woord in dat verband. Niet om te spotten, maar gewoon, dat is het goede woord, hè. Het is niet op basis van lidmaatschap van de een of andere vereniging, niet op basis van uiterlijke aangelegenheden, maar op basis van dat leven dat wij van de Heer, dat wij van Christus hebben ontvangen. En voor anderen moet je dan zeggen, het is op basis van die geest die wij hebben ontvangen. Maar dat is precies hetzelfde, logischerwijs. De geest van Christus, het leven van Christus, dat ons aan elkaar bindt. En dus weer een keer, zo dan, vers 16 en 17 van 2 Korinthe 5. Eerst onder, opdat degenen die leven niet meer hun eigen leven, zichzelf, hun ego, zouden leven. Maar Christus zouden leven en dan volgt het twee keer, zo dan. Je kan het niet naast elkaar schrijven, dus staat onder elkaar. Maar je zou ze voor de aardigheid even ook moeten verwisselen, die twee teksten. Hè? Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Of zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Dan wel een nieuw schepsel, wat hetzelfde is. Hè? Die is een nieuw schepsel. Het oude, dan wel de oude schepping, is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Men zou dat oude niet rekenen. Dat stond er trouwens al, ja, een halve bladzijde eerder. Aan het eind van hoofdstuk 4 van 2 Korinthe. Want daar staat dat wij altijd goede moed hebben enzovoort. Omdat, vers 18, wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Die van de nieuwe schepping namelijk. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, gaan voorbij. Maar de dingen die men niet ziet, die blijven. En dat zijn onze normen uiteraard. Daar maken wij deel van uit, daar leven we in. Dat is bepalend voor onze gemeenschap. Dat is niet een uiterlijke zaak, maar dat is een inwendige zaak. Een zaak die overigens in de praktijk toch problemen kan oproepen. Want je kunt je natuurlijk afvragen, en wij doen dat ook regelmatig, in hoeverre wij geestelijk verbonden zijn met zoveel mensen die zeggen dat ze christenen zijn. Ja, dat zijn er heel wat meer dan wij hier in dit zaaltje, toch? En hoe zijn we met hen verbonden? Zijn we eigenlijk wel met hen verbonden? Want ja, je kan het aan de buitenkant niet zien. Het is geen vleeselijke eenheid. Sommigen hebben het probleem opgelost door een vereniging te stichten, of hoe men het maar noemt, voor de gelegenheid. U weet wel, met de ledenlijst, dan wel de mailinglist, dan wel, als het verboden is om lid te worden van een genootschap, kun je altijd nog een verjaardagskalender aanleggen, heb ik gemerkt. In sommige kringen doet men dat dan. Maar dat is verkapte ledenlijst, dat weet u toch, hè. Dat kun je allemaal doen en zeggen, ja, die hoort er wel bij en die hoort er niet bij. Ik moet u zeggen, de meeste omstandigheden maakt dat ook helemaal niet uit. Het is volstrekt overbodig om dat precies te weten. Onder sommige omstandigheden is het wel van belang. Want om eerst terug te bladeren naar Efeze 4... daar wordt immers gesproken, nou ja, ik had ook terug kunnen bladeren naar 1 Korinthe 12 of zo hoor. Maar daar wordt immers gesproken over dat God aan de gemeente gaven gegeven heeft. Dat wil zeggen aan bepaalde gelovigen bepaalde verantwoordelijkheden gegeven. Nee, aan alle gelovigen bepaalde verantwoordelijkheden gegeven heeft. Tot opbouw van de gemeente, want dat staat er, hè. Tot de volmaking der heiligen bedient dat, hè? Dat is vers 12. Tot de volmaking der toerusting eigenlijk. Dat is een ander woord dan het gebruikelijke voor volmaking. Tot toerusting der heiligen tot een dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dan moet je toch eigenlijk wel weten wie erbij horen en wie niet. En daar raken wij in het grijze gebied. Hè? Je kunt theoretiseren en de theorie zegt, en daar sta ik 100% achter, de theorie zegt, als iemand tot geloof gekomen is, is dat voor altijd, ben ik ook stellig van overtuigd, dat kan niet anders. Als men tot geloof komt, wordt men wedergeboren. Als men wedergeboren wordt, ontvangt men eeuwig leven. En eeuwig leven is alleen maar eeuwig leven als het eeuwig is. Ik bedoel, eeuwig leven is dus leven dat je niet kan kwijtraken, in tegenstelling tot het natuurlijke leven dat we hebben ontvangen en dat we gegarandeerd kwijtraken. Wat is nou het andere van eeuwig leven? Het betekent juist dat men het niet kwijt kan raken. Hè? En voor zover eeuwig leven ontvangen wordt door wedergeboorte, is het door opstanding uit dood. En die is eenmalig. Daar heerst de dood vervolgens niet meer over, zegt Romeinen hoofdstuk 6. Dus als je het één keer hebt, kun je het niet kwijtraken. De vraag is alleen of je in de praktijk nut hebt van deze waarheid. Nou, voor jezelf misschien wel. Maar de discussie, de vragen zijn er altijd over anderen. Hè? Tenminste, dat is mijn ervaring. Hè? Mensen zeggen dat. Hè? Ik ken iemand die was een gelovige. Dat was duidelijk genoeg. Enzovoort. Maar ja, zelf al over wilde niks meer van weten. Enzovoort. Kan zo iemand weer verloren gaan? Ja, dat weet je dus niet. Of wel? Als hij een gelovige was, kan hij niet het leven weer kwijtraken. Maar het probleem is dat je nooit weet met zekerheid of zo iemand echt wel een gelovige was. Toch? Want hoe weet je dat? Hoe kun je dat weten? Iemand kan het wel zeggen, maar de Bijbel zegt, indien iemand zegt dat, en hij heeft zus niet, of hij heeft zoon niet, of hij heeft de werken niet, of wat het maar is, wat moet je daar dan verder mee? En het antwoord is, ja, dat weten wij dan dus niet. Ik weet wel dat die geestelijke eenheid die hier in Efeze besproken wordt, die is fundamenteel. Wij zijn kinderen Gods, dan vormen wij een eenheid. Maar de vraag blijft altijd, maar wie is nou werkelijk een kind van God? Ik bedoel, wij leren uit de geschiedenisboekjes, leren we dat keizer Constantijn tot bekering kwam, weet u wel. Bekeerde zich tot het christendom en het christendom werd daarna staatsgodsdienst een paar jaar later en weet je veel wat. Maar hoe weten wij of Constantijn een gelovige was? Lijkt het ook ergens uit? Hij was een goed politicus. If you can't beat them, join them, is het, hè? Nou ja, zo werkt zoiets, hè. En als die christenen lastig zijn, weet je wat? Je haalt ze binnen. En dat is wat gebeurd is. Dus als je ze niet verslaan kunt, oké, dan sluit je je bij ze aan. Dat is wat gebeurd is. Maar of de man een gelovige was, ik heb daar ernstige twijfels over. Zeker als je dan zijn bekeringsgeschiedenis hoort. Daar heb ik er nog meer twijfel over, dus schiet niet echt op. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat de duivel mensen in ons midden stuurt die zich uitgeven voor kinderen van God en die daarna de boel op stel te komen zetten. Of de vrijheid komen verspieden die wij in Christus hebben. Bedankt aan Galaten 2. Dat geloof ik echt, ja. Ik ken er sommigen zelfs bij naam waarvan ik zeker weet dat het geen kinderen God zijn, maar ze geven zich er wel vooruit. En komen daarna de boel op stel te zetten, komen je gevangen nemen, komen eisen aan je stellen, vinden dat je wat doen moet, brengen wanorde in het geheel. En hoe weet je of het kinderen God zijn? Nou ja, het blijkt nergens uit. Maar de aardigheid is dat de Bijbel voor praktische doeleinden wel degelijk zegt waar het uit blijkt of iemand een kind van God is. Alleen het trieste van het verhaal is dat volgens mijn statistieken, zal ik dan maar zeggen, blijkt dat veruit het grootste deel van degenen die zich christenen noemen, dat in werkelijkheid dus helemaal niet zijn. En dat is wel tragisch. Daarom is het ook niet een populair onderwerp. Want ja, je houdt zo weinig kiezers over, zal ik maar zeggen. Of heet dat? Kijkers. Ja, je houdt zo weinig lidmaten over, zal ik maar zeggen. Toch? En het gaat bij ons allemaal om kijkcijfers, weet je wel. Wat is de snelst groeiende christelijke gemeente in Nederland? En zo, er worden prijzen voor uitgereikt, heb ik begrepen. Maar ik weet niet helemaal precies hoe dat zit. Maar ja, als ik mijn Bijbel lees, dan ziet het er toch ineens heel anders uit, hè? Kijk, het is de apostel Johannes die daar zelfs een hele brief aan gewijd heeft, hè? Aan dit thema. U weet wel, Johannes die de bijnaam heeft de apostel der liefde, omdat hij spreekt over de liefde en dus over de gemeenschap van de gelovigen. En die gaat dus uitgebreid op dat thema in. En hij is een van diegenen die dan inderdaad zegt in 1 Johannes 2, vers 4... die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart. Ja, die is een leugenaar. En in zo iemand, in zo iemand is de waarheid niet. Je vraagt iemand, kent u de Heer Jezus? Nou, de kans is groot dat men niet begrijpt waar je het over hebt. Want het is oud-evangelisch jargon. Dat systematisch wordt afgeschaft, dat weet u. Maar goed, hè. Wie hebt kans dat iemand ja zegt, maar hoe weet je nou of het waar is? Want ja, misschien is de vraag alleen maar de theorie. Maar daar gaat het hier niet om, hè. Het gaat erom dat wij weten met wie wij verbonden zijn. Niet maar fundamenteel, dat wil zeggen leerstellig, maar gewoon in de praktijk. Dat is waar het altijd over gaat. Want voor zover wij verantwoordelijkheid hebben, een functie hebben in de gemeente, in die eenheid van de gemeente als zodanig, is het heus alleen naar degene met wie wij die praktische gemeenschap ook daadwerkelijk kunnen beleven. Een eenheid, een gemeenschap die u kunt vaststellen. Dat is wat hier staat. En als iemand zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en indien is de waarheid niet. En later in de brief worden nog veel sterkere termen gebruikt, hè? En daarna vers 6, die zegt dat hij in hem blijft, wat hetzelfde is als ik ken hem. Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet logischerwijze, niet omdat het verplicht is, maar logischerwijze moet het zo zijn, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij, Christus, gewandeld heeft. Waarna de discussie ontstaat over de vraag, maar hoe wandelde Christus dan? Er bestaat ook nogal wat verschil van mening over, vooral met de Bijbel dicht, hè. Vers 9, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. En dan heb je Jacobus. Die zegt, er zijn er die zeggen dat zij geloof hebben, maar ze hebben de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Ook al wat heel wat misverstand over, maar ik laat die uitspraak nou maar buiten beschouwing. Maar het gaat om het beginsel dat wij zouden weten met wie wij verbonden zijn. En die is heel gemakkelijk, broeders en zusters, want uiteindelijk is dit een geruststellende boodschap die hier naar voren gebracht wordt. Die boodschap is dat degene met wie wij ons ook daadwerkelijk als gelovigen verbonden voelen, met die hebben wij ook gemeenschap. Dat wil zeggen, naar hen toe dragen wij zekere verantwoordelijkheid. Van die gemeenschap maken wij deel uit. Want wat ons met elkaar verbindt, is dat wij geloven in het woord van God. En op die grond hebben wij gemeenschap met hem, met Christus namelijk. Daarna lees ik vers 3. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen we u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En daarna wordt gezegd dat als die gemeenschap er werkelijk is, dan wandelen wij in het licht gelijk hij in het licht is, enzovoort. Dat is vers 7, die ik nou verder niet helemaal voorlees, maar het gaat om een heel eenvoudig beginsel. Onze gemeenschap wordt tot stand gebracht via dat woord dat wij geloven. Dat woord des levens dat geopenbaard is met de woorden helemaal aan het begin van de brief. Geloof is namelijk geloof in het woord Gods. En als u gelooft in het woord van God en ik geloof daarin, dan moet daar sprake zijn van gemeenschap. Maar ik heb het maar niet over een theorie. Ik heb het niet over dat wij één keer, zal ik maar zeggen, tot geloof gekomen zijn. Dat wil zeggen, ons hartje aan de Heer Jezus hebben gegeven. Daar hebben we het andere keer over. Daar hebben we het nu niet over. We hebben het er nu over dat wij geloven in wat God gesproken is en daar dagelijks uit leven en wandelen, waardoor wij ook een liefde, dat is gemeenschap immers, een liefde ontwikkeld hebben voor dat woord. Want dat kan niet uitblijven. Kortom, we hebben, ik zal een eenvoudig woord gebruiken, we hebben belangstelling voor het woord van God. Ik vind het een mooie uitdrukking eerlijk gezegd, want we hebben er ook belang bij. Het bouwt ons op. Het voedt ons geestelijk. We kunnen niet meer zonder. En we moeten ook niet zonder. Het is naar de wil van God dat we ons voeden met dat woord van God. En we ontwikkelen dus een liefde daarvoor. Voor zijn woord. Voor zijn wet. Voor zijn waarheid. Voor zijn licht. Voor zijn geboden. Hoeveel heb ik er nou genoemd? Van die woorden, synoniemen. U weet wat ik dan altijd zeg. Dan zeg ik altijd, men leest op Psalm 119, briefje erbij, lijstje erbij, en schrijf al die woorden op. Hè. Wet, woord, waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren, als u dat houdt naar uw woord, schrijf je op. Wet, woord, onderwijs, waarheid, noem maar op. Je krijgt een lange lijst. En dat moet je drie keer achter elkaar doen. Heel Psalm 119 door. En bij de derde keer wordt je lijstje nog langer. En als je dat gedaan hebt, begin je weer en dan maak je weer een lijst van tegenovergestelde. Duisternis, leugen, dood, onwetendheid enzovoorts. We kregen een heel lange lijst. Ik heb het ooit een keer gedaan. Ik neem het nooit mee. Want ik heb toch geen tijd om hem voor te lezen. Maar je moet die begrippen kennen. Hè? Welk woord het ook is, wat er gebruikt wordt, gaat over het woord van God. Zijn onderwijs. En wet betekent ook onderwijs. En gebod betekent ook onderwijs. Het is allemaal hetzelfde. Het is ter instructie. Heb je nog een woord? Instructie. Aanwijzingen. Enzovoorts. Hè? Nou, daar gaat het hier over. Over hetgeen van den beginnen gehoord is, gezien is, aanschouwd is, dat is het woord van God. En daarna heet het ineens het licht, en het heet ook het leven, en het heet ook waarheid. En er zijn nog een paar termen, maar die ga ik nou niet noemen. Maar vervolgens zegt de apostel, hoe weten wij of wij hem gekend hebben? Vers 3 van hoofdstuk 2, hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. En kennen is weer dat woord voor gemeenschap, liefde enzovoorts, hè. Hoe weten wij dus of wij leven uit geloof? Hoe weten wij of wij ons door zijn woord, door zijn geboden laten onderwijzen? Hoe weten wij het? Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Zijn onderwijs, zijn woord bewaren. Nee, niet in een kastje of op de schoorsteenmantel, maar in ons hart uiteraard. We leven uit zijn onderwijzing. Wij voeden ons met zijn woord. En daaraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Dat weten wij voor onszelf dus ook. Hè? Als we niet echt liefde hebben voor het woord van God, dan zou je aan jezelf moeten twijfelen. Nou ja, aan jezelf, maar je zou moeten twijfelen of je wel een gelovige bent eigenlijk. Je kan het niet zeker weten. En de onzekerheid in grote kringen van het christendom hieromtrent komt hieruit voort. Ze hebben geen liefde voor het woord. Misschien hebben ze een Bijbel, dan valt het mee tegenwoordig. Maar als ze het woord lief hebben en als ze het woord bewaren in hun hart, dat is nog een heel ander ding. En bij zulke mensen heb ik ook twijfel. Je kan wel lid worden van de een of ander kerkgenootschap of wat er voor door moet gaan. Maar of je daarmee wedergeboren bent, of je daar op grond daarvan eeuwig leven ontvangen hebt of ontvangt of wat dan ook maar. Ja, nee, dat is niet zo. De normale gang van zaken is dat wij tot geloof komen, we kiezen voor de Heer en dan worden we wedergeboren. Is dat ook zo? Als wij wedergeboren zijn, zullen we zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk. Dat is de baby, toch? Moet meteen gevoed worden. Nou goed, dat staat ook in de psalm. Hè. Mijn hart schreeuwt naar u en wat het maar wezen mag. Ik verlustig mij in u en in uw woord, in uw wet, uw waarheid en wat het maar is. Dat is waar het over gaat. Als dat er niet is, moet je ernstig twijfelen of zo iemand wel wedergeboren is. Nee, ik bedoel, je kan op grond van een uitnodiging in een klassieke evangelisatie samenkomst wel je hand opsteken of naar voren komen of met je laten bidden of weet ik veel. Maar of je dan echt tot geloof bent gekomen, ja, dat weten wij niet. Dat hangt er vanaf hoe oprecht dat is. Is het om mee te doen met anderen? Of is het om... Omdat je emotioneel geraakt bent. Sommige mensen raken makkelijk emotioneel geraakt. Die zijn makkelijk over te halen. Op gezag van een charismatische, met een kleine c, charismatische spreker. Ik zeg niet dat er iets verkeerds mee is. Maar ik zeg wel dat je dus nooit zeker weet of het gewerkt heeft of niet. Dat moet achteraf blijken. Je kunt niet in de harten van de mensen kijken. Je kent hun motieven niet. Maar dit kunnen we zeker weten. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Dat wil zeggen in zijn gemeenschap terecht zijn gekomen. Zo wij zijn geboden bewaren. In een Calvinistisch land als het onze leidt dat ook tot misverstand. Want onder geboden verstaat men ogenblikkelijk die 10. Die vooraan in de kerk zijn opgehangen. Aan de ene kant het bord met psalmen en gezangen eventueel die gezongen gaan worden. En aan de andere kant hangt dan de lijst met 10 geboden. En daar denkt men dus aan. Daar gaat het niet over. Het gaat over onderwijzingen van God. Gods woord in het algemeen. Want die zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, is een leugenaar. Indien is de waarheid niet, in hem woont de waarheid niet. En let op dat in hetzelfde vers eerst het woord geboden gebruikt wordt en daarna het woord waarheid, kennelijk als synoniem. Geboden is waarheid. Die daar zegt, ik ken hem en zijn waarheid niet bewaard, die is een leugenaar, indien zijn Gods geboden niet. Zo kun je hem ook lezen. Maakt echt geen verschil. Het gaat erom dat de waarheid in ons zou zijn. Maar zo wie zijn woord bewaart, in het hart uiteraard, zo iemand is naar waarheid. Het is jammer dat het hier in de vertaling een bijwoord geworden is. Want het is een zelfstandig naamwoord. Hè? Indien is naar waarheid de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Indien wij zijn woord meedragen in ons hart. En dus liefhebben. En waar deze waarheid licht geacht wordt te zijn, volgens de woorden van een halve bladzijde terug, betekent het dus dat wij dan dus wandelen in het licht, indien wij zijn woord bewaren. En dan komt hij weer, hè. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet logischerwijze zelf ook al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Hoe was dat dan? Hoe wandelde hij dan? Dit is een vraag in verband met de cursus begrijpend lezen. Weet je wat? Ik bedoel, dit is makkelijk. Hoe wandelde hij dan? Ik ben gisteren altijd naar. Men heeft theorieën over de levenswandel van de Heer Jezus enzovoort. Hier staat het gewoon. Je moet alleen netjes lezen. Hij bewaarde de geboden, de woorden Gods. Weer een keer Psalm 119, had je dat nog niet gelijk kunnen zeggen. Ja, weer een keer Psalm 119 lezen. Het zijn woorden officieel van David, maar in werkelijkheid zijn woorden van de Heer Jezus. Waarmede zal de jongeling zijn padrijn bewaren? De vraag is, wie is de jongeling? Het antwoord is, Jezus van Nazareth. Hij is nooit een ouderling geworden. Hij heeft de 40 jaar niet volgemaakt hier. Er bleef een jongeling. Dat bedien nog tot zover. Kenmerkend voor hem was dat het woord Gods in hem woonde. En kijk het maar na. Hier staat het, maar lees het maar na. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes ook trouwens. Waar sprak hij over? Beter nog, wat sprak hij? Het waren altijd de woorden Gods. Het was, er staat geschreven. Heel zijn prediking, maar ook zijn doen en laten, was gericht op dat woord. Op de bekendmaking van dat woord. Daar leefde hij zelf uit. En daarin is hij ons voorbeeld. Nou goed, dat is wat hier staat. Wie zegt dat hij in hem blijft, moet logischerwijze zelf wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Er is ook een vervolg op trouwens. Het is niet alleen het bewaren van dat woord. Dat is ook maar theorie, want je kan het ook weer niet zien, schijnt het. Ik sla maar even terug naar Efeze 4. Daar had ik nog een briefje bij liggen voor het gemak, hè. Maar ik bedoel nu Efeze 5 vers 1. Zijt navolgers Gods. Dat kan alleen als wij navolgers van Christus zijn. Want God, ja, dat is de onzienbare, onkenbare God. Gods doen en laten wordt geïllustreerd in de persoon en werk van de Heer Jezus Christus. Dus wij zouden zijn navolgers van Christus. Dat heeft Thomas Akempis. Thomas Akempis heeft dat goed begrepen. U weet wel, de navolging van Christus. Daar gaat het over. Hoe is dat dan? Wel, hier staat, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Voor de gemeente namelijk. En als wij navolgers Gods en dus navolgers van Christus zijn, geven wij onszelf dus ook over voor de gemeente. Binnen datzelfde lichaam waarvan hij hoofd is. Daar gaat het over, hè? Dus de uitwerking van het woord van God in ons. Dus de uitwerking van het onderwijs dat wij van Gods wegen via het woord der waarheid ontvangen. Het maakt ons bekwaam om God te dienen onder het nieuwe verbond. Namelijk, het maakt ons bekwaam om lid te zijn in de praktijk van dit lichaam. Praktisch, dat wil zeggen functionerend. En dat is wat hier beschreven wordt. Hè? Terug naar 1 Johannes 2, vers 6. Wie in hem blijft, zou logischerwijze wandelen zoals hij gewandeld heeft. Hebreeën 12 voegt er aan toe, zegt, Christus heeft zijn loopbaan gelopen om de vreugde die hem voorgesteld was. En wij zouden op hem zien de lopende loopbaan die ons is voorgesteld. Onderweg naar diezelfde vreugde aan de rechterhand Gods, enzovoort. En dan die moeilijke teksten van, want als je oppervlakkig leest, lijkt het wartaal. Johannes zegt, broeders, vers 7, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. En voor u verder leest, vers 8, het volgende vers begint, wederom schrijf ik u een nieuw gebod. En die uitdrukkingen herhaalt hij ook nog eens een paar keer in deze brief. Nieuw gebod, oud gebod enzovoort. Waarna je afvraagt, ja, wat gaat het nou over? Een nieuw gebod of een oud gebod? Maar ik vind dat prachtig, hè? Johannes zegt, nou ja, het is geen nieuw gebod. Bij nader inzien, eigenlijk toch wel, een nieuw gebod. Welk gebod? Welk gebod, welk onderwijs, welke waarheid, welke instructie, welke aanwijzing. Wel, dat is de aanwijzing dat wij onze broeder zouden liefhebben. Het neemt een lange aanloop, maar het staat er wel. Er staat vers 7, broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de begin nog gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de begin gehoord hebt, daarom is het oud, het woord. Maar wat stond daarin? Wat is meer specifiek de instructie van dat woord? Het aardige daarvan is dat het algemeen bekend is, want het weten zelfs ongelovigen precies te vertellen. Wat zou een christen doen? Zijn naaste liefhebben. Toch? Maar weet het precies. Met een Bijbelse term ook nog. En dat is het ook, maar ik lees eerst verder. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig, hetgeen naar waarheid is in hem, zij ook in u. Hetgeen waarachtig is in hem, hetgeen waarheid is in hem, zij ook in u. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht, het licht dat waarheid is, schijnt nu. Dat wil zeggen, het is instructie, het is aanwijzing en wat het maar is. Wat dan? Gaan we nog steeds verder. Die zegt dat hij in het licht is. Die zegt dat hij dat oude gebod kent. Die zegt dat hij dat nieuwe gebod kent. Die zegt dat hij de waarheid kent, dat hij Gods geboden bewaart. Wel, zo iemand zegt dus dat hij in het licht is, want dat is weer zo'n synoniem daarvoor, hè. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is niet in het licht. Die is in de duisternis tot nog toe, nog steeds, betekent het gewoon, hè. Die is nog steeds in duisternis. En dan het volgende vers, die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Die zijn broeder lief heeft, die woont in het licht. Die blijft in het licht. En in, als wij in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander enzovoort. Dat was 1 vers 7, daarmee is het verhaal min of meer weer rond, hè. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Vers 11, maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Dat is een goede reden voor, hij weet namelijk ook niet waar hij vandaan komt. Maar vooruit. Want de duisternis van de wereld, de onwetendheid, het gebrek aan onderwijs, gebrek aan waarheid, gebrek aan licht, heeft de duisternis heeft zijn ogen verblind, staat er. Waarmee dus deze fundamentele waarheid met betrekking tot waarheid en leugen en duisternis en licht enzovoort niet maar iets abstract is, maar het is heel concreet. Het komt tot uitdrukking namelijk in of men zijn broeder lief heeft of niet. En wat hier heet broeder, heet in het Oude Testament gewoon naaste, hoor. Want het begrip naaste wordt in het Oude Testament gedefinieerd. De naaste is de andere leden, ik weet niet precies welk woord er staat, maar andere leden van hetzelfde volk. De naaste van een Israëliet is een Israëliet. En uw of mijn naaste is iemand die van datzelfde volk deel uitmaakt, waarvan wij ook deel uitmaken. Namelijk het volk Gods, dat is in de praktijk de gemeente. En die noemen wij broeders. Eventueel zusters, mocht het nodig zijn, maar vooruit. Hè. Gaat maar om het begrip. Wat hier broeder heet, heet net zo goed naaste en andersom. Het is precies hetzelfde begrip, feitelijk. Met andere woorden, als men werkelijk een kind van God is, als men werkelijk zich laat onderwijzen door het woord, door de waarheid, zal men de broeders lief hebben. Maar gek genoeg, het wordt toch een beetje moeilijk om mensen lief te hebben die zeggen dat zij gelovigen zijn, maar die geen liefde hebben voor het woord van God. Maar de vraag is nu, zijn dat wel broeders? En het antwoord is, voor zover wij weten, niet. Want wij weten het niet. Het blijkt nergens uit. Geef ze de kans. Misschien zijn het nieuwgeboren kinderkens in Christus. Dat zou nog kunnen. Maar vaak betreft het mensen wel die zich al even lang bij wijze van spreken uitgeven voor christenen enzovoort. Daar zelfs een reputatie in hebben verworven. Maar die niet de minste belangstelling hebben voor het woord van God. Nou ja, sommigen hebben belangstelling voor de Bijbel als literair werk. En anderen hebben belangstelling voor de Bijbel als historisch werk. Komt minder voor, maar vooruit. Want historisch wordt de Bijbel geacht onbetrouwbaar te zijn. Omdat de Bijbel over God spreekt en dan is het dus historisch onbetrouwbaar. Want God is per definitie onbetrouwbaar. Ik kan die dingen nooit helemaal goed volgen, maar vooruit. Hè? Maar dan is het ineens onbetrouwbaar. Maar goed, maar liefde voor wat erin staat, inhoudelijk, los van de vorm waarin het komt, ja, dat vind je maar zelden toch. Werkelijke liefde voor het woord van God. Wordt binnen de kortste keren wordt die Bijbel dichtgeslagen, aan de kant gegooid en er komt van alles overheen te liggen. U weet wel, we hebben het er laatst over gehad. De Heer geeft zijn wet en wat doet Israël? Maakt zich snel een gouden kalf in de plaats van Mozes en men noemt het gouden kalf Jehovah. En men gaat over tot het brengen van offers en het vieren van feest. U weet toch waar ik het nu over heb? Werkelijke liefde voor het woord van God is zeldzaam. Te vrezen valt dat echte christenen dus ook maar zeldzaam zijn. Nou hoeven wij er niet verder over te oordelen, behalve dan dat wij geacht worden, u en ik, wij worden geacht te benaastigen om de eenheid des geestes te behouden. Maar ik durf u gewoon te zeggen dat waar wij liefde hebben voor het woord van God en anderen niet, daar is in de praktijk, en daar hebben we mee van doen, daar is in de praktijk helemaal niet sprake van geestelijke eenheid. Men kent de Heer immers niet. Dat blijkt trouwens ook meestal wel uit wat men over de Heer te berde brengt. Hè? Wat men van hem lijkt te weten. Het is vaak heel onbijbels. En nou, dan merk je dat met die mensen heb ik niks. Daar heb ik ook geen verantwoordelijkheid voor. Behalve dan dat je ze dat woord wil aanreiken. De liefde voor dat woord wilt ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Je wil ze ermee voeden. Maar het probleem is, zouden de mond, waardoor ze de oren in dit geval, maar zouden de mond bij wijze van spreken stijf dicht voor dat brood des levens. Ze hebben daar geen belang bij, ze hebben andere belangen. En misschien zijn die andere belangen ook wel de belangen waarom ze zich voor gelovigen uitgeven. Of zelfs zichzelf als gelovigen beschouwen. Want sommigen zien zichzelf echt zo. We hebben geen idee wat het woord betekent blijkbaar, maar vooruit maar weer. Maar de werkelijke geestelijke eenheid is die tussen gelovigen die dat woord liefhebben. En dus de Heer die het woord gegeven heeft, maar ook de Heer die het woord is liefhebben. En op die grond ook liefhebben degene die net als zij dat woord liefhebben. Dat is niks moeilijks aan hoor. Als je van postduiven houdt, zal ik maar zeggen, word je lid van de postduivenvereniging. Toch? Dat is niet zo moeilijk. Vooral niet als het een christelijke postduiven. Maar goed, dat heeft er niets mee te maken. Dan heb je toch gemeenschappelijke interesse en belangstelling. Gemeenschappelijke liefde eigenlijk. En dan richt je een vereniging op. Daar zijn die dingen voor, vind ik ook heel nuttig. En wat wij met elkaar gemeen hebben, hopelijk, is onze liefde voor de Heer. Namelijk, we weten het zeker, onze liefde voor het woord. Voor de waarheid dus. Voor Gods onderwijzingen. Wij worden doodgegooid, letterlijk bedoel ik dat woord hoor. Wij worden doodgegooid met allerlei menselijke onderwijzingen. Die ook altijd weer veranderen, want zegt men de tijd verandert. Wat ik een dom argument vind. Alleen omdat de klok loopt moet het onderwijs veranderd worden. Daar begrijp ik niks van. Het is kwalijk gesteld met onderwijs in de wereld. Het wordt altijd veranderd. Waarom? Omdat het altijd leugen is. Een leugen wordt altijd achterhaald en wordt dan weer gewijzigd, wordt weer vervangen door een andere. En zo gaat het binnen het christendom ook. Dat is wat de duivel doet, de vader der leugen enzovoort. In die duistere wereld horen wij niet. Wij zijn gekomen tot geloof in het woord der waarheid, comma, het evangelie onze zaligheid. Er stond geloof ik een bladzijde eerder. Efeze 1, vers 13. In welke gij ook, nadat gij het woord der waarheid, comma, het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dan staat het in één keer. Als we echt gekomen zijn tot aanvaarding van wat God ons voorhoudt, dan ontvangen we die Heilige Geest. Dan worden we wedergeboren. Dan zijn we kinderen Gods. Maar het resultaat daarvan zal zijn dat wij hoe dan ook een liefde voor dat woord van God ontwikkelen. Dat ontstaat vanzelf. Dat is wat het woord in ons doet. Het maakt ons als het ware een soort verslaafd. Als dat woord tenminste gebruikt mag worden. We kunnen er niet meer buiten. Wij leven ervan. En dat is de bedoeling. Dat is de norm. Zie je? En verantwoordelijkheid dragen wij binnen die geestelijke eenheid. Die eenheid rondom de waarheid rondom het woord van God, die zouden wij bewaren. Die is het, die wordt door het woord bewerkstelligd en die zouden wij niet teniet doen. De meest voor de hand liggende manier om die eenheid te verbreken is om verwarring te zaaien. Om ander woord dan het woord van God in het midden te leggen, zal ik maar zeggen. En dat blijft dus altijd levensgevaarlijk en daarna meer in het algemeen. Maar dat is makkelijker te herkennen. Men probeert ons er vanaf te houden door ons bezig te houden met uitwendige dingen. Men wil graag een uitwendige eenheid in die oude schepping laten zien. Dus ik moet u zeggen, nee, dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus. Er zal die eenheid van de gemeente aan de wereld getoond worden. Dat is een eenheid van een nieuwe schepping, maar een gemeente toch die uit deze oude wereld in de afgelopen eeuwen geformeerd is enzovoort. Hè. Dat die gemeente, de bouw van de gemeente, het werk Gods is, dat zal ongetwijfeld in de toekomst vertoond worden. Maar voor wat onze verantwoordelijkheid betreft, wij worden gewaarschuwd voor degenen die zich voor gelovigen uitgeven, die op grond daarvan ook eisen stellen, die zeggen, ik ben een kind van God, jij ook, en je moet je naaste lief hebben, dat ben ik. Je moet de broeders lief hebben, dat ben ik, dus je moet wat voor me doen, want daar komt het in het kort ongeveer op neer. Hè. Er zou toch liefde zijn onder elkaar als gelovigen? Nou, kan bij jullie van die liefde kan ik niks merken. Roepen ze altijd van ons ook, hè. Ja, allemaal rond die Bijbel, maar van die liefde merk ik niks. Ja, de vraag is welke liefde men dan eigenlijk zoekt. Als het is naar de oude mens, dan zoekt men sowieso verkeerd. Dan moet je in de wereld zijn. Er zijn verenigingen genoeg waar je dan bij kunt aansluiten. Als je dat al zou willen. Maar bij ons kan je niet aansluiten. Je hebt of die liefde van het woord voor het woord van God of niet. En dat is, als je die liefde voor het woord hebt, dan beleef je die eenheid uiteraard ook. En dan weet je wat het is. Die geestelijke eenheid onder dat nieuwe verbond en onder de heerschappij der genade. En dat is wat de Johannesbrief in werkelijkheid zegt. Hij waarschuwt ons voor antichrist en antichristen. Het woord komt daar niet voor niks voor. Hij waarschuwt ons en zegt, gelooft niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Enzovoorts. Want de kans is groot dat je met geest van met boze geesten te maken hebt en met de geest van de antichrist, de werking van Satan, juist en vooral in het midden van degenen die zich noemen met de naam des Heren. Maar goed, deze boodschap voor mij nu is niet er een van waarschuwing zozeer, maar is er een van geruststelling. Wij als kinderen Gods komen samen rondom het woord van God. Dat is wat ons aan elkaar verbindt, anders niks. Als het daarnaast iets is dat ons als mens, naar de uitwendige mens, aan elkaar verbindt. Ja, maar dat heb je in de wereld ook. Dat is ook niet verkeerd of zoiets, maar dat vind je overal. Dat is niet wat onze eenheid bepaalt. Dat is ook dus onze norm niet. En dat is ook niet op basis waarvan de gemeenschap beoefend wordt, om zo te zeggen. Die gemeenschap is er alleen in dat woord. In die beloften die God ons gedaan heeft, in het onderwijs dat God ons gegeven heeft, in de waarheid waarin wij staan, in het licht waarin wij wandelen, enzovoort. Wie met ons in het licht wil wandelen, is van harte welkom. Maar wie geen belang heeft bij het licht en die alleen maar komt om oneenigheid te stichten, om oproer te verwekken, want dat is wat de duivel doet, hoor. Dat is zijn vaste methode. Ja, die hoort niet bij ons thuis, maakt niet deel uit van die eenheid. Daar hebben wij ook geen verplichtingen aan. Het enige wat we hebben is, wij zouden ze graag die liefde van dat woord bij willen brengen. Liefde voor de Heer, daarmee. Maar ja, dat liefde voor de Heer is abstract. Dat is vaag. Iemand lief hebben die je nooit gezien hebt, zegt de Bijbel. Maar of wij de Heer lief hebben, wel, wij hebben de Heer lief als wij zijn woord lief hebben, uiteraard. Daardoor komt hij tot ons, daardoor komen wij tot hem. Dat is wat ons aan elkaar verbindt, de Heer en ons, zal ik maar zeggen. Maar het is ook wat ons als broeders en zusters aan elkaar verbindt. En al het andere mag u rustig vergeten. Onze verantwoordelijkheid ligt hier. Namelijk binnen die gemeenschap van gelovigen, namelijk binnen dat lichaam van Christus, En dat bestaat werkelijk uit alleen maar wedergeboren mensen en voor alle praktische doeleinden uit degene die dezelfde liefde hebben voor de Heer en zijn woord. Zullen we hem danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid ook vandaag weer dat woord, uw woord, mochten openen, opdat we ons daaruit zouden laten onderwijzen. We danken u dat we ons mogen realiseren dat u ons getrokken hebt uit een duistere, onwetende wereld en ons een plaats gegeven hebt in uw volk, in uw lichaam, dat in het licht wandelt en dat door u gevoed wordt en onderwezen wordt in de waarheid. Een waarheid bovendien die ons vrijmaakt, ook in de praktijk van ons leven. Wij zeggen u daarom dank voor dat onderwijs dat u ons geeft. En dat wij die uw kinderen geworden zijn, door u ook gevoed worden, opdat we zouden opwassen tot zaligheid, opdat we zouden veranderd worden en het beeld van uw zoon zouden gelijkvormig worden, om ook daadwerkelijk tot zonen gesteld te worden in de toekomst. En we danken u dat we mogen leren verstaan hoe een gebod tot naaste liefde in deze oude wereld in de praktijk niet uitvoerbaar was. Maar dat waar wij nu uw kinderen geworden zijn en wedergeboren zijn tot een levende hoop, dat dat gebod tot naaste liefde ineens nieuw geworden is, omdat het gerealiseerd wordt in het werk der genade dat u in ons doet. Wij danken u daarom voor de gemeenschap die wij met u mogen hebben en waarin wij mogen wandelen. Maar ook voor de gemeenschap die wij als broeders en zusters, als uw kinderen, met elkaar mogen beleven. Dat we gezamenlijk ons mogen voeden met dat woord dat u ons gegeven hebt. En daaruit niet alleen u leren lief te hebben, maar ook elkander leren lief hebben. Opdat we als volwaardige leden van dat lichaam van Christus ook daadwerkelijk zouden functioneren en elkaar tot hand en voet zouden zijn. Wij danken u daarom voor de rijkdom die u ons geschonken hebt en vragen u daarom of u uw goede werk aan ons begonnen ook wilt voortzetten. Want dat is toch waartoe u ons geroepen hebt. En reeds nu dat eeuwige leven hebt geschonken, opdat wij nog in de dagen waarin wij in het vlees zijn, uw wil zouden volbrengen en zouden leren leven, ondanks de zonde in ons, zouden leren leven uit de rijkdom van uw genade en tot eer van uw naam. Amen.